Onze ogen konden kijken sinds het licht ons land bescheen. Maar na het breken van de dijken ging mijn denken naar ik mee. Zolang golven overheersen, wars van droogte en van tij, zo kan ik niet overleven in gewone zekerheid.
De podcast Johan van Veen door de ogen van dochter Marianne is een idee van Stichting Blauwe Lijn. Nu de storm rondom de 1 februari herdenking is gaan liggen, zet Stichting Blauwe Lijn zich in op toertochten en onderwijspakketten en is ook op scholen aanwezig. Jongeren vinden het interessant om over de geschiedenis van de watermeesters van vroeger te leren. Stichting Blauwe Lijn werkt samen met Hogeschool Rotterdam, TU Delft en het MBO het Alpha College uit Groningen. Afgelopen jaren werkten vele scholieren van deze opleidingen met kennisprojecten van de Blauwe Lijn. Met die kennis komen ze tot nieuwe inzichten met waterstaatswerken van nu en in de toekomst. Voor meer informatie ga je naar de website van Stichting Blauwe Lijn.
Ze komen telkens met geweldige nieuwe ideeën en zo. Ik vind het fantastisch.
Kunt u er iets meer over vertellen, over die ideeën? Wat u te binnen schiet, wat ze zo al gedaan hebben?
Oh ja, nou, van die trailers gemaakt en boekjes en lezingen, tentoonstellingen en kinderdingen. Ja, scholen en jonge studenten.
In de vorige afleveringen draaide het om de dochter van Johan, Marianne van Veen. In deze laatste aflevering staat het dagboek van Johan centraal met opmerkingen van zijn dochter en vertelt historicus Rutger Bregman de inhoud van zijn brief aan alle Nederlanders, het water komt. Bregman spreekt onder andere over hoogleraar waterbouw aan de TU in Delft en bestuurslid van Stichting Blauwe Lijn, Bas Jonkman. Maar eerst Rutger Bregman.
Als er nu één verhaal verteld moet worden, dan is dat het verhaal van Johan van Veen. Ingenieur, vader van het Deltaplan, een van de grootste Nederlanders aller tijden. En vrijwel niemand die hem kent. In het Groningse plaatsje Uithuizermede is een klein monument voor hem opgericht. Een grauwe buste die nauwelijks op hem lijkt tussen een parkeerplaats en een supermarkt in. Een van de lelijkste plekken van Nederland, aldus Johans biograaf. Hij noemde zichzelf Dr. Cassandra, naar de Griekse prinses die wist dat Troje zou vallen, maar door niemand werd geloofd. Johan van Veen was een ambtenaar bij Rijkswaterstaat en voorspelde de watersnoodramp van 1953. Niet één keer, maar 20 jaar lang. Ja, dit kan in Nederland, want ze begrijpen er niets van, had hij in 1952 nog tegen een journalist van Elsevier gezegd. De hoofdredacteur schrapte het interview toen uit het blad. Paniekzaaierij, vond hij het.
In deze 4e aflevering neem ik je mee naar Johans dagboek. Hij begint te schrijven op zijn 40ste en zal dit tot 2 maanden voor zijn dood doen. Uit welk gezin komt hij? Hoe verloopt zijn carrière en opleiding? Waarom werkt Rijkswaterstaat hem vaak tegen? Johan heeft maar 1 doel. Nederland waterveilig maken voor de toekomst. Zijn plannen, rapporten en vele waarschuwingen vanaf de jaren 30 zorgen ervoor dat de deltawerken vervroegd kunnen worden gerealiseerd. Nog tijdens zijn leven is hij in 1959 aanwezig bij het in gebruik nemen van het eerste deltawerk, de Hollandse IJsselkering. Het dagboek van Johan van Veen is handgeschreven. Dochter Marianne heeft 35 geschreven A4'tjes uitgetypt. Andere delen van het dagboek bevinden zich op verschillende plaatsen.
Het staat allemaal al op papier en met de moderne technologie die we nu hebben en computers, wat veel sneller werkt dan die mijn vader gebouwd had, kunnen ze doorgaan. Ze moeten erop doorgaan. Niet bij het begin opnieuw beginnen. Ben je weer 25 jaar kwijt.
Jootje was bestemd om te leren. De ouderen mochten na 12 à 15 jaren thuis in de boerderij blijven. Hoe heeft het jochie van 12 gebruld toen hij naar Uithuizen moest op de Franse school? Weg van de gouden vrijheid en de kameraden. Weg de onbezorgde jeugd.
Jonkpan vertegenwoordigt een nieuwe generatie ingenieurs die weer dingen wil maken. Als ik nu naar mijn studenten kijk, vertelt hij, zie ik dat het merendeel in het vak blijft. Het is moeilijk om geen energie te krijgen van Jonkmans spervuur aan ideeën en plannen. De Delftse professor benadrukt dat er veel mogelijk is, ook als de zeespiegel meer dan 2 meter stijgt.
Johan van Veen groeit op de meest noordelijk gelegen boerderij van Nederland. Daar speelt zich het oneindige verhaal af van land aan winst en landverlies. Boeren werpen meer dan 800 jaar geleden dijkjes op. En monniken pakken het systematischer aan. Zij gebruiken het nieuwe land, het vruchtbare land, voor hun groente- en fruitteelt.
Hij is geboren aan de Waddenzee. Het was toen de laatste boerderij van het Hoge Noorden. En daarachter was meteen het wat. En ik heb zelf dus nog meegemaakt dat laatste wat werd ook afgesloten met een dijk. Dat was in 1943 nog, geloof ik. Ja, maar hij woonde dus aan het wat.
En de zee slaat terug. Stormvloeden teisteren ons land. Wie kent niet de Sint-Elisabethsvloed uit 1421, waaruit de Biesbos van nu is ontstaan? Of de Allerheiligenvloed uit 1570, meer dan 9000 burgers uit het Groningse Ommeland verdrinken? Boeren en later waterschappen zorgen voor het onderhoud van de zee- en polderdijken. Na elke vloed verhogen ze de dijken, maar onderhoud daarna ontbreekt. Landeigenaren controleren zelf de dijken of ze hoog en sterk genoeg zijn. Wie water deert, die water keert, luidt de stelregel. Vanaf 1852 verandert de aanpak. In Groningen verdrinkt voor de zoveelste keer vee. In andere delen van het land verdrinken mensen. En dat is het sein voor provinciebestuurders en landsbestuurders om zich met de dijken te gaan bemoeien. Het dagboek van Johan van Veen is handgeschreven. Dochter Marianne heeft 35 geschreven A4'tjes uitgetypt. Andere delen van het dagboek bevinden zich op verschillende plaatsen. Johan schrijft op de eerste bladzijde dat hij het geen dagboek, maar een soort fotoalbum zal worden, met beschrijvingen van ouders, grootouders, woonplaatsen, broers en zussen, en over zijn opleiding en zijn werk.
1934, heden 2 september 1934... een regenachtige zondag zonder bezoek, begon ik dit oude boek te beschrijven. Henny speelt op de piano en de kinderen zijn zoet aan het spelen in de achterkamer. Dit wordt geen dagboek. Het wordt een soort fotoalbum, een vastlegging van zaken welke niet vergeten mogen worden. Opa Elema was een klein, stevig kereltje met een ringbaardje en een harde stem. Hij woonde naast de toren van Uithuizermede. Hij was kerkvoogd en verzuimde nooit des zondags naar de kerk te gaan met grootmoe. Hij was de oudste van 9 kinderen en woonde in zijn jongensjaren op Hoog Watum.
Oma daarentegen hield zich op de achtergrond. Haar voornaamste taak was de opvoeding van haar kinderen. De invloed die zij had op het gezin was echter zeer groot. Johan kwam dan ook graag met zijn ouders, broers en zus op bezoek.
Grootmoe was een dik mensje, beschaafd en goed. De invloed die van haar uitging was zeer groot. Haar oordeel behoefde ze nooit te zeggen. Iedereen wist hoe en wat zij dacht, namelijk alleen dat wat recht, goed en christelijk was.
Zus Anne is een paar jaar ouder dan Johan. Zij was degene die Johan meenam naar de lagere school.
Bij slecht weer liep ik lange einde onder Anne's cape. Anne was mijn trouwe hoedster in de eerste schooljaren, maar later liepen we veel alleen omdat zij naar naailes moest 's avonds. 'S morgens en 's avonds een half uur en tussen de schooltijden naar grootmoe en opa, dat ook zo'n 20 minuten was. Per dag liepen we dus bijna 2 uur.
Johan van Veen wordt geboren op 21 december 1893 als vijfde in een boerengezin met 7 kinderen. Johan heeft 2 broers boven zich die elke boerderij van hun vader overnemen. De ene krijgt de binnenboerderij, de ander de buitenboerderij. Johan wordt als kind Jootje genoemd. Over zijn lagere schooltijd schrijft hij:
Jootje was bestemd om te leren. Hoe heeft het jochie van 12 gebruld toen hij naar Uithuizen moest op de Franse school? Weg van de gouden vrijheid en de kameraden. Weg de onbezorgde jeugd. 'S Avonds moest hij sommen maken uit hoeveel en waarom. En Franse thema's maken. Niemand thuis kon mij daarbij behoorlijk helpen. Ik werd klein en verdrietig. Kreeg een rond ruggetje en kwam bij wijlen heftig in verzet. De kameraadschap was zoek geraakt. Wij waren ruw en meedogenloos geworden onder het harde regime van meneer Van Dijk. Een soort blonde alfa met een geitensik.
En toen organiseerde meneer Van Dijk een schoolreis naar Amsterdam.
Eens op een voorjaarsdag zou er een schoolreis zijn naar Amsterdam. 2 dagen. Met de eerste trein weg, dan slapen in Amsterdam en de volgende dag met de laatste trein terug. Het was zo onwijs overladen dat we doodop terugkwamen. Toen ik uit de trein stapte, zag ik allerlei gezichten. Trams, treinen enzovoorts op mij afkomen. Het was 1 uur 's nachts en om 8:30 moest ik weer in school zijn. Zo was de heer Van Dijk. Ik voelde mij er zeer dom en minderwaardig.
De oudste zoon kreeg de binnenboerderij en de tweede zoon kreeg de buitenboerderij. En mijn vader was de derde zoon en die kon goed leren. Dus het schoolhoofd in Uithuizermeede, lagere school, zei van: Johan moet doorleren. Die moet naar Warfum, naar de 3-jarige HBS en dan naar de 5-jarige HBS.
Maar het leven van de jonge Johan veranderde. Zijn broer Piet trouwde, het gezin verhuisde in 1914 naar Groningen en daar denkt hij met veel plezier aan terug. In 1913 studeert Johan civiele techniek aan de Technische Hogeschool in Delft. Tijdens zijn vakanties werkt hij als vrijwilliger bij het terpenonderzoek van de Leidse archeoloog Van Giffen. Hier begint zijn belangstelling voor de structuur en historie van de bodem, wat hij later uitwerkt in zijn beroemde boek Dredge, Drain, Reclaim, The Nature of Art, wat in 1948 in het Engels uitkomt.
Rick heeft hem dus in de oorlog gezegd: schrijf een boek in het Engels en de oplossingen van Nederland. Dat kunnen we dan na de oorlog in het buitenland, wordt dat dan gelezen.
Johan studeert in 1919 af. Hij krijgt een baan in Assen bij het nieuwe ontwateringsbureau van de Provinciale Waterstaatsdienst. En daar brengt hij stroomgebieden, bouw- en graslanden en grondlagen in kaart.
In 1919 kreeg ik mijn eerste betrekking. In januari was ik door het eindexamen te Delft gekomen en in april kwam ik in functie als tijdelijk ingenieur van de Provinciale Waterstaat in Drenthe. Ik weet nog alles precies. Met waarlijk grootse bedoelingen en plichtsbesef begon ik mijn werk. Ik voelde een energie en werklust om bergen te verzetten en hield mij steeds voor dat om te kunnen slagen in de wereld men een goed begin moest maken. Een goed begin is den daalder waard. En een goed begin zou ik vast en zeker maken.
Hij had ook geen bureau. Hij had namelijk een dienblad en dat keerde die om en dat lag op skiën.
En dan duurt het 9 jaar voordat Johan zijn eerste aantekeningen in zijn dagboek in 1935 noteert. Hij werkt dan al 6 jaar als ingenieur bij Rijkswaterstaat. Uit het fragment blijkt eens te meer dat Van Veen een sterk eigen karakter had. Onverzettelijk en recht door zee.
Eens trok ik de zeer stoute schoenen aan, ging naar de hoofdingenieur De Jonge en zei hem dat wij alle de mening waren toegedaan dat hij ons niet voldoende hielp om weg te komen. Hij werd pimpelpaars van nijd en zei: verrek vent, nu zie ik toch wat jij er voor een bent. Ze hebben me altijd voor je gewaarschuwd en nu zie ik dat ze gelijk hebben. Ik vroeg beleefd wie hem voor mij gewaarschuwd had. dat was hoofdingenieur van Elsingen geweest uit Den Haag. Hoe kom je toch in hemelsnaam aan die Van Veen? Dat is een onmogelijke vent. Had die hem al jaren geleden in vertrouwen gezegd. De jongen, slap als die was, had dat natuurlijk aangenomen.
Ja, die was altijd bezig. Op een dag kwam die tot de ontdekking, zei die tegen me. Goh, ik heb in geen 10 jaar vakantie gehad. Was helemaal nog niet eerder tot hem doorgedrongen.
Nog is het voor Johan niet genoeg. Maar het zoeken naar ander werk valt niet mee. Johan probeert een baantje bij de Amsterdamse brandweer.
Hij werd midden in de nacht opgebeld. En dat stond hem niet aan, dus hij nam die hoorn op en legde hem zo weer neer en sliep gewoon verder. Toen kwam hij er wel achter, hij was geen brandweerman. Dat was niet zijn roeping.
Op 1 juli 1929 begint hij als ingenieur bij Rijkswaterstaat. Een dienstverband dat bijna 30 jaar duurt. Na een korte periode in Dordrecht te hebben gewerkt, is zijn nieuwe standplaats Den Haag. Daar zit de studiedienst van de zeearmen, benedenrivieren en kusten, zeg maar de kennisbank van Rijkswaterstaat. 2 jaar later wordt Van Veen bevorderd tot hoofdingenieur. Johan werkt ook begin jaren 30 2 jaar in Suriname. Hij laat zijn verloofde Henny overkomen, trouwt in Paramaribo en zoon Alf wordt enige tijd later geboren. Hij keert terug naar Nederland en dan schrijft hij op 30 maart 1935 opgetogen in zijn dagboek.
Gisteravond kwamen Henny en ik om 12 uur thuis en hoorden dat de directeur-generaal van de Waterstaat mij benoemd had tot hoofdingenieur. Wel, wel, hoe het groeide. Zit ik me daar mee in de rij Hoge Pieten en heb ik me daar ineens een fijn leveltje vol avontuur en zonder beslommeringen. Hoe is dat alles zo gauw veranderd na de donkere dagen in Drenthe en Suriname?
Johan heeft het er prima naar zijn zin. Begint met onderzoeken naar de verplaatsing van zand in rivieren en langs de kust. Doet metingen, ontwikkelt en verbetert meetinstrumenten en werkt aan een theorie over getijdenbewegingen.
Dan ging ik mee in de Rijkswaterstaat-auto en op de Rijkswaterstaat-boot. Terwijl hij dan bezig was en dan vertelde hij wat het allemaal was. Ik zag natuurlijk allemaal water, maar hij zag dus wat daar moest komen. En dat vertelde hij dan daar dat en daar dat, maar ik zag alleen water en lucht natuurlijk.
Henny is 30 jaar geworden, 26 augustus. Ikzelf ben 40 en Anja en Alef zijn 5 en 3. Anja is gauw jarig, 18 september, en wordt dan 6. Een mooie zomer ligt achter ons. Ik was in Dover en Boulogne gedurende juni en juli om het kanaal te onderzoeken met de oceaan. En Henny was gedeeltelijk bij de Charltons in Derby, oom Leslie en tante Mickey, en gedeeltelijk bij Piet, de oudste broer.
Als je ziek was, dan rende die naar boven en dan meteen haalde die uit bed en op knieën en zo in zijn armen. Ja, geweldig.
Van Veen wil maar één ding. Nederland veiliger maken door de kustlijn te verkorten. Hij presteert het zelfs om in de avonduren een proefschrift te schrijven, onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandse kust. Maar Van Veen doet meer. Veel meer. De studiedienst brengt tot de oorlog maar liefst 68 rapporten uit. Hij schrijft er 45. Alle rapporten gaan over zandtransport, kustverdediging, rivierverbetering, verzilting en stormvloedverschijnselen.
Vooral Vierling, hij had het altijd over Vierling. Zoveel 100 jaar terug had die man dat allemaal al gezien en gezegd, ja.
Johans werk bij Rijkswaterstaat wordt niet altijd gewaardeerd. Veel plannen en rapporten verdwijnen rechtstreeks in een ijzeren la. Een lichtpuntje is zijn idee om een stormvloedcommissie te installeren die de zwakke dijken moet onderzoeken en kijken hoe de Noordzeekust beter kan worden beveiligd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkt Johan gewoon door en heeft zelfs nog tijd om aan een boek te beginnen.
Nou, toch de erkenning voor hem. Dat heeft mij ook altijd wel dwars gezeten. Dat hij altijd tijdens zijn leven eigenlijk altijd maar in de prullenbak werd gegooid. En lelijke dingen over hem werden gezegd. Een boeman en ik weet al niet wat. Maar het werken werd hem dus mentaal ook zwaar gemaakt.
Uit studies van de studiedienst uit de jaren 30 blijkt dat de dijken in Zuidwest-Nederland te laag zijn. Deze conclusie leidt in 1939 tot de instelling van de Stormvloedcommissie, die onderzoekt welke stormvloedstanden langs de kust zich kunnen voordoen en welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Johan is secretaris van deze commissie.
Het verhaal van Johan is het verhaal van Nederland. Een verhaal van een klein land aan de Noordzee dat eigenlijk al in de golven zou moeten zijn verdwenen. Een land waar je je kop niet boven het maaiveld uit moet steken en waar onbeleefdheid tot deugd is verheven. Een land van kleine kruideniers die klagen en zeiken, zeuren en mekkeren, die lukt niet, mag niet en kan niet blijven roepen totdat ze zelf ineens het onmogelijke doen. Maar daar is dan wel eerst een ramp voor.
In 1940 waarschuwt Johan, veel zee- en rivierdijken zullen het niet houden bij zware stormen. Laat dit niet versloffen, want er kan een ramp gebeuren. Hij voorspelde dus eigenlijk de ramp.
Ja. Dan zeiden zij, ja, dat komt eens in de 10.000 jaar voor. En mijn vader zei, nou, dat is niet zo ligt dat niet.
De waarschuwingen werkt Johan uit in zijn vijf eilandenplan. Verbind enkele Zuid-Hollandse eilanden met dammen, is zijn voorstel. Met name de toestand van de dijken van de Hollandse IJssel. Als die doorbreken, komt een groot deel van Zuid-Holland onder water te staan. Nog in de oorlog wordt begonnen met het verhogen van dijken. Zo krijgt hij, op zijn verzoek van zijn baas, hoofdingenieur Ringers, de opdracht een boek te schrijven over de waterbeheersing in Nederland. Het verschijnt in 1948 in het Engels onder de titel Dredge, Drain, Reclaim. Van Veen geeft een overzicht van polderbemaling, baggerwerken en inpolderingen van de oudheid tot en met de droogmaking van Walcheren in 1945.
13 mei 1945. De lange oorlog is voorbij. Eergisteren en gisteren de moffen verslagen weg zien trekken, lopende, sloffende met een stok in de hand in plaats van een geweer. Ze kwamen 15 mei binnen barstend van trots na zich eerst jarenlang voorbereid te hebben en ontelbare beloften te hebben gedaan dat ze niemand zouden aanvallen. Verleden week moesten we nog angstvallig uitkijken of ergens op een hoekje van de straat ook moffen stonden fietsen te vorderen. Nu zijn we weer vrij. Op 24 mei nog geen brood, maar toch haring. Veel kaakjes en boter. Op 24 mei ook bericht uit Groningen. Kinderen is goed, familie goed.
In juni 1946 overhandigde Johan nog een dik rapport aan die directeur over de slechte staat van de Zeeuwse dijken. De beste man pakte het zwijgend aan, liep naar de boekenkast, zette het erin, deed de kast op slot en gaf Johan te kennen dat hij kon inrukken. In het buitenland werd Johan steeds bekender. Zijn onderzoeken werden overal gelezen en waterbouwkundigen van over de hele wereld kwamen naar Den Haag voor zijn advies.
Ik kreeg van die castagnettes en ik heb het nooit voor mekaar gekregen om dat goed te laten klepperen. Nee, maar voor iedereen nam hij dus een cadeautje mee terug. Deed hij altijd, bij elke reis die hij maakte, nam hij cadeautjes mee.
Maar in eigen land had Johan weinig fans. Hij werd weggezet als paniekzaaier. Zo schreef de minister van Waterstaat in antwoord op Kamervragen dat men volstrekt niet ongerust hoeft te zijn over de vraag of men op zekere dag wakker zou worden en zou moeten ervaren dat de waterspiegel boven den dijk zou zijn gestegen. In werkelijkheid werd de situatie alleen maar ernstiger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de toch al krakkemikkige dijken beschadigd door bombardementen van de geallieerden. Her en der werden wel wat herstelwerkzaamheden verricht, maar het waterbeheer bleef versnipperd over 263 instanties.
Voor de oorlog publiceert Van Veen tientallen artikelen in het tijdschrift De Ingenieur. Hij schrijft onder het pseudoniem Dr. Cassandra. Zijn waarschuwingen vinden geen gehoor. Pas in februari 1953 zal blijken hoe pijnlijk hij gelijk krijgt.
Weersverwachting geldig tot morgenavond. Gedurende de nacht, vooral in de kustprovincies, tijdelijk zware storm.
Twee dagen voor de watersnoodramp levert hij zijn rapport om de zeearmen tussen Walcheren en Voorne te sluiten in bij minister Algera.
Weersverwachting geldig tot morgenavond. Gedurende de nacht, vooral in de kustprovincies, tijdelijk zware storm.
De dijkdoorbraak bij Ouderkerk Zuid-Holland, 1953. Uit de dagboekaantekeningen van Johan van Veen. 1 februari 1953. Om 8 uur radionieuws.
In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand.
Het leger opgeroepen, alle verlofgangers direct teruggeroepen. Ouderkerk aan de IJssel, een gevaarlijk instromend gat. Om 10 uur bij Ouderkerk over zeer zwaar beschadigde dijken in felle storm en regen. Boeren met handen in de zak. Hé, wie is hier de baas? Wie heeft de leiding? Antwoord. Van baas der meelfabriek die het wanhoopspel nabij was. We zijn allemaal de baas. De dijk moet dicht. Het lukt niet meer, jong. Het lukt niet meer. Iemand. Er zouden schepen in moeten. Waar is de telefoon? Alles kapot. Ik terug met auto naar Spreeuwenhoek en de Vries opgebeld bij politie. Ik. Kun je 2 schepen sturen om in het gat te laten zinken? Perplexheid. Kun je zorgen voor dynamiet? Nog groter angst voor domheid die ik voorstelde. Gelukkig breekt de lijn af. Voordat ik uit Ouderkerk ging, was er een kwiek jong mens op een fiets bij me gekomen. Mag ik voor u wat schepen zien te halen? Antwoord. Als een haas! Bij terugkomst omstreeks 11:30 waren er 2 schepen voor het gat. Met branden zijn gaten ingebrand. De schepen hielpen niet tegen stroom, maar het water was nu goed aan het zakken. Ik moe. Een aannemer Verhoeven nam het werk over. Ik ben gestuurd om u af te lossen. Om 6 uur weer thuis. Maris blij met het resultaat.
Een chaos en niemand wist weer wat er moest doen. En een gat van 45 meter of zo. Daar heeft hij dus die 2 boten in laten varen. Maar mijn vader had natuurlijk al dat weerbericht al lang gezien. En die had daar al met die schippers afgesproken dat die daar in de buurt zouden liggen met die schepen met zand erin. Want mijn vader zei, als het fout gaat, dan gaat het daar fout en dan is heel Zuid en een stuk Noord-Holland is weg. Als dat doorbreekt, dan hebben we niks meer.
De watersnoodramp van 1953 dwingt tot onmiddellijk handelen. Algera stelt nog diezelfde maand de Delta-commissie in en opnieuw wordt Johan secretaris. Dankzij het werk van de studiedienst en de stormvloedcommissie kunnen er al in mei 1953 2 adviezen worden uitgebracht over de verhoging van de Schouwense dijk en de afsluiting van de Hollandse IJssel. Het rapport over de afdamming van de zeearmen, het Deltaplan, volgt eind februari 1954. En nog is Van Veen niet uitgewerkt. In 1956 schrijft hij de nota Rotterdam-Diepzeehaven, waarin hij schrijft dat een nieuwe haven voor Rotterdam op een zandbankenveld ten zuiden van Hoek van Holland moet komen. Een haven dicht bij de kust. Dit plan gaat zijn bazen te ver. Een conflict volgt. De regering beslist dat de nieuwe Rotterdamse havens achter de sluizen moeten komen, wat haaks op Van Veens plannen staat. Van Veens nota verdwijnt in een ijzeren la. Johans gezondheid lijdt onder zijn tomeloze energie. Hij overleeft maar liefst 3 hartaanvallen. Zijn laatste plan gaat over de aanleg van de Eemshaven. In 1945 onderzoekt hij de waterstaatkundige toestand van de Eemsmond. Het plan om in het Eemsgebied een zeehaven te bouwen blijft tot 1959 liggen. Noordoost-Groningen heeft een economische impuls nodig en extra werkgelegenheid is meer dan welkom. Van Veen stapt met zijn rapport over het Eemshavenplan in de tas in de trein, op weg naar de minister-president. In de trein wordt een 4e hartaanval hem fataal.
Jongplan vertegenwoordigt een nieuwe generatie ingenieurs die weer dingen wil maken. Als ik nu naar mijn studenten kijk, vertelt hij, zie ik dat het merendeel in het vak blijft. Het is moeilijk om geen energie te krijgen van Jongmans spervuur aan ideeën en plannen. De Delftse professor benadrukt dat er veel mogelijk is, ook als de zeespiegel meer dan 2 meter stijgt. We kunnen, bijvoorbeeld, zelf de aanval inzetten. Dan spuiten we eerst een paar eilanden op om de golven vast wat te breken. Die eilanden plempen we vol met windmolens of eventueel verplaatsen we Schiphol naar zee. Als het water dan nog verder stijgt, verbinden we de eilanden met 1 grote ringdijk, waardoor een binnenmeer voor de kust van Scheveningen ontstaat. De gevolgen van zo'n plan zullen, toegegeven, niet mals zijn voor het zeeleven. Onder ecologen gaat het gezegde dat Nederland 2 milieurampen heeft gekend, de afsluitdijk en de deltawerken. Maar Jongman laat zich niet uit het veld slaan door die kritiek. De natuur is dynamisch en kan zich ook weer herstellen. Hij zegt, ik ben gewend in oplossingen te denken. Niet in problemen. Klimaatverandering is een onderwerp dat vaak abstract blijft. Een aarde van 4 graden warmer in 2100, is dat erg? Het klinkt niet heel erg. Een zeespiegel van 3 meter hoger, is dat veel? Het voelt niet als veel. Laat ik de dreiging dus wat duidelijker beschrijven. Het voortbestaan van Nederland staat op het spel. Er is een kans dat onze kinderen afscheid moeten nemen van steden als Den Haag en Delft, Rotterdam en Amsterdam, Leiden en Haarlem. Eeuwen aan erfgoed, cultuur en geschiedenis zullen dan verloren gaan. Dat zeg ik niet, dat zeggen de wetenschappelijke nazaten van ingenieur Johan van Veen. Wie het werk bestudeert van deze experts, hoeft niet lang te zoeken naar 1 dokter Cassandra. Er is nu een leger aan Cassandra's. 1 ding is zeker. Willen we ons land behouden, dan moeten we strijd leveren. Strijd tegen het water en strijd tegen onszelf. Tegen onze eigen apathie. Tegen onze eigen zuinigheid. Natuurlijk. Aan de ene kant zijn we een volk van klagers en zeikers, zeurpieten en mopperaars. Een volk dat ziende blind kan zijn, zelfs als 20 jaar lang de waarheid onder onze neus wordt gewreven. Het tijdschrift Elsevier, dat Johan van Veen in 1952 nog wegzette als paniekzaaier, rept nu over de paniekfabriek van klimaatverandering. Toch zijn we ook een volk dat boven zichzelf uit kan stijgen. Dat tot ongelofelijke dingen in staat is.
Marian, bedankt voor jouw verhalen over jouw vader. Uit eerste hand hoe die was en wat hem bewoog om voor Nederland zoveel plannen te maken en daarvoor streed. Ook dank voor je medewerking aan deze podcast als beschermvrouw van Stichting Blauwe Lijn.
Het allemaal 200 jaar moest uithouden. Want dan zou hij wel willen terugkomen. En waarschijnlijk had hij dat ook precies berekend.
Deze podcast is een idee van Karen van Burg, projectleider bij Stichting Blauwe Lijn. Dank aan Rutger Bregman die zijn stem en audioboek Het Water Komt beschikbaar stelde. En Piet Hesbach die zijn stem gaf aan het dagboek van Johan van Veen en het geluid nabewerkte. Samenstelling, script en productie, Theo Rietveld.
Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons wij watermensen wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij die watermensen naar een overplan gestuurd. Laat het water mij maar dreigen.
Dit is een productie van Rietveld Media Podcast. Info 06 53 99 18 17.